Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Een kleine aanvulling op de afkondigingen. U hebt vanochtend allemaal kaartjes gezien op de zitplaatsen. Die kunnen ook vanavond ingeleverd worden. Er staat een doos in het baken bij de keuken. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 145, vers 1. O God, mijn God, gij allervorste Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En ook vers 7. De Heer bewaart de ziel die hem bemint. Het eerste en het zevende vers van Psalm 145. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Psalm 27 is het volgende lied dat we samen zingen en daarvan de versen 1 en 4. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? God zal mijn hoofd nu bovens vijands bende verhogen. Dies wil ik met blij geschal in zijne tent het offer opwaarts zenden. 1 en 4 van Psalm 27. Wij belijden ons geloof met Gods wereldwijde kerk en zingen daarna van op toonhoogte 169 de versen 1, 4, 5 en 6. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Door de wereld klinkt een lied. Velen die de moed begaf blijven staan of dwalen af. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Op toonhoogte 169, 1, 4, 5 en 6. Maar we belijden nu eerst, samen met al onze broeders en zusters, waar dan ook ter wereld, vervolgd of in vrijheid levend, ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, onderweg naar dat nieuwe Jeruzalem. Daarover wordt gesproken in uw woord. En als pelgrims die dat geloven en daarop vertrouwen dat uw woord waar is, mogen we onderweg zijn. En onderweg betekent, we zijn er nog niet. Hoeveel bochten komen er nog? Hoeveel hoogte, hoeveel dalen? Het is ons onbekend. En soms dan verlangen we daar best wel eens naar. Als het ons tegen zit. Of als we het even, zoals we dat zeggen, niet meer zien zitten. Als de luiken van ons leven gesloten zijn en alles lijkt donker. Heere God, en toch moeten we zeggen als kerk hier in het Westen, hoe vaak denken we er echt aan? We hebben het goed, zo lijkt het. We hebben nergens gebrek aan, zo schijnt het. En als we dan geconfronteerd worden met onze medebroeders en zusters in landen en gebieden uit die grote gordel midden over de aardbol heen, die elke dag weer leven in verdrukking en vervolging, die hun christen zijn met gevangenschap moeten bekopen, of soms zelfs met de dood, dan moeten wij ons schamen, heel diep. Omdat wij vaak mensen zijn die het er al zo gemakkelijk om ditjes en datjes, maar ook om dit en om dat, bij laten zitten. En zij gaan door, ondanks alles, vanwege wie u bent, vanwege uw trouw, vanwege uw woord, vanwege uw Zoon, Jezus Christus, gedreven door uw geest. Het ziet al op u. Heere, we bidden u voor hen, heel in het bijzonder. Ook op deze dag van de leidende kerk, de zondag van de leidende kerk, geef, wanneer wij aan hen denken in het bijzonder, dat we ook mogen weten dat zij aan ons denken. En soms zelfs durven zeggen dat ze helemaal niet jaloers zijn op onze vrijheid. Omdat dat ook zo zijn gevaren met zich meebrengt. We weten ervan. Of misschien ook niet. We bidden u, Heere God, leid ons door uw woord en geest. En geef ons met elkaar een gezegende dienst. Hier in de kerk. Met degene die met ons verbonden zijn. Omdat ze thuis bij de kerkradio zitten. En wil ook hen in het bijzonder kracht naar kruis geven. U kent hun omstandigheden van zorg, ziekte, eenzaamheid of verdriet. Wilt u een God zijn en hier en daar van heel nabij. Hoor ons onverdiend, enkel uit genade. En daarbij zien we alleen op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat Hij heeft volbracht. Amen. We willen met elkaar lezen uit de profetie van Micha, het laatste hoofdstuk, en daarvan de verzen 1 tot en met 7. Micha 7, de eerste 7 verzen. En in Micha 7, daar meldt ons de profeet Micha, wee mij, want het is mij vergaan als na de inzameling van de zomervruchten, als na de nalezing van de wijnoogst. Er is geen tros om te eten, mijn ziel verlangt naar vroege vijgen. Een goede dierenmens is verdwenen uit het land en een oprechte onder de mensen is er niet. Ze loeren allen op bloed. Ze jagen op elkaar met een net. Om kwaad te doen, staan hun handen goed. De vorst eist. De rechter doet uitspraak tegen betaling. Wie groot is, beslist naar eigen begeerte. En zo verdraaien ze de zaak. De beste van hen is als een doornstruik. De oprechtste erger dan een doornhaag. De dag van uw wachters is gekomen. De dag van uw vergelding. Nu zal er bij hen ontreddering zijn. Geloof een vriend niet, vertrouw niet op een huisvriend. Bewaak de deuren van uw mond, die voor haar die in uw schoot ligt. Want de zoon maakt de vader te schande. De dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Iemands vijanden zijn zijn eigen huisgenoten. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Tot zover onze schriftlezing. Het 7e vers van Micha 7 is ook ons uitgangspunt voor de preek van vanavond. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God van mijn heil. Mijn God zal mij horen. Voordat we dat met elkaar overdenken, zingen we eerst nog uit de 8e psalm, psalm 8, en daarvan de eerste 4 versen. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, de versen 1 tot en met 4. Gemeente des Heren, vandaag, en u hebt dat in het kerkblad kunnen lezen, maar ook in de landelijke pers, is het de zondag voor de vervolgde kerk, voor de leidende kerk. En het thema dat we op aandragen van de Stichting Open Doors ook aan deze zondag en tegelijkertijd aan deze dienst meegeven, is gebed als enige wapen. Gebed als enige wapen. Gebed. Ik mag aannemen dat je bidt. Dat je elke dag bidt. Bidden, dat is immers de ademhaling van het geloof. En niet bidden, dat betekent ademnood. Niet bidden, dat betekent de dood in de pot. Niet bidden, dat betekent in feite ook een streep door je relatie met God. Ja, maar verder geloof ik wel hoor. Oh ja? Hoe doe je dat dan? Bidden, dat is de meest duidelijke uiting die je kunt geven aan je relatie tot God. Je hebt contact met Hem. Je spreekt tot Hem. Je beleidt je uit wie Hij voor je is. En je beleidt je schuld, je zonde voor Hem. Je zegt tegen Hem wat je diep zit, wat je raakt, wat je bezorgd maakt. Of wat je juist blij doet zijn, je brengt het bij Hem elke dag weer opnieuw. En misschien wel 3 keer daags, of meer. Gebed als enige wapen. Tegelijkertijd kom je, als je erover nadenkt, erachter dat bij heel veel gelovigen er ook een stuk verlegenheid is rondom dat bidden. Want ja, waar bid je dan voor? En hoe voorkom je dat je gebed een sleur wordt? Soms zijn we zelfs al zover dat we durven vragen van, ja, waarom zou ik eigenlijk nog moeten bidden? Soms komt dat ook omdat heel veel mensen geen antwoord zien op hun gebed. En dan vragen ze zich soms haast vertwijfeld af, wat helpt het nou als je bidt? Wat is het effect van je bidden? En dat zijn dan vragen, hè, die wij mensen durven stellen in een vrij land waarin je mag geloven wat je wilt en niemand maakt je daardoor moeilijk. Niemand van ons wordt vervolgd omdat hij gelooft of omdat hij bidt of omdat je thuis met de kerkradio zit. Niemand. Laten we dan nu eens even kijken om de hoek bij een land als Noord-Korea. Noord-Korea, dat staat al meer dan 10 jaar bovenaan de lijst van christenvervolging. 12 jaar, om precies te zijn. Nou, dat kun je wel een tragisch record noemen. Waar de wereld oranje kleurt en koning voetbal hoog scoort vandaag de dag en in deze weken, daar mag dat nooit en te nimmer vergeten worden, dat er mensen zijn die omwille van koning Jezus vervolgd worden, naar het leven gestaan worden. Niet zomaar vrij uit kunnen geloven en dat belijden en dat in het openbaar uiten of uitdragen en naar buiten brengen. En dan is hun en dan blijft hun enige houvast het gebed als enige wapen. Stel je voor dat je als christen niet zomaar in de kerk zou kunnen zitten, maar in het geheim moest samenkomen. Waarom nou? Anders dan maak je het niet lang. Dan word je gearresteerd, misschien wel doodgemarteld. Omdat je leest in die Bijbel, omdat je je handen vouwt en vertrouwt op God. In Noord-Korea, daar zucht het land, christen en niet-christen hoor, net zo goed, onder de dictatuur van de dynastie van de familie Kim. En van de week hebt u het kunnen zien als u op de avond bent geweest, vrijdagavond, de nacht van het gebed, dat die familie niet liever wil dan vereerd worden als een god. En denk je er anders over? Denk je daar anders tegenover te mogen staan? Dan krijg je daarvoor geen enkele ruimte dan de dood. En toch, hè, in Noord-Korea onder andere, blijven ze doorgaan, die christenen. Om hun geloof te belijden. Ook al is het soms in het diepst geheim. Destijds in 2011 had men gehoopt, toen Kim Jong-un aan de macht kwam, dat de situatie nu eindelijk eens een keer zou verbeteren. Maar die hoop werd al gauw de bodem ingeslagen. Want hij regeert met nog hardere hand dan al zijn voorgangers. Waarom? Alleen maar om zijn eigen positie veilig te stellen. Het lijkt net een Herodes uit het Nieuwe Testament. En lastige christenen, die worden opgepakt. Er schijnen er zo'n kleine 70.000 in kampen te zitten, die heel erg sterk lijken op de kampen uit de Tweede Wereldoorlog. Kun je dan begrijpen dat het ervaren wordt als een wonder van God, dat er nog steeds een kerk is in Noord-Korea. En hier in Nederland net zo goed hoor. Hier in Nederland net zo goed. Een kerk in Noord-Korea die niet zielig is. Die niet klaagt. Maar waarin christenen elkaar tot steun zijn, elkaar bemoedigen, een geloofsgemeenschap vormen die tot voorbeeld, tot waarschuwend voorbeeld misschien wel, misschien moet ik wel zeggen tot beschamend voorbeeld is voor een ieder die in vrijheid het waagt om een laks en een lui christen te zijn. Voorbeeldig dus. Ook naar ons toe, ook naar mij toe. Met het gebed als enige wapen. Ze bidden, hartstochtelijk, vol vertrouwen. En ze klampen zich vast aan God tot wie ze bidden. Je moet je dat zelf eens indenken en voorstellen van, wat zou ik nou overhouden als mij echt alles uit handen was geslagen en genomen, wanneer ik beroofd en berooid achterblijf, alles is me verboden, ik mag niks meer op het terrein van God en zijn dienst. Ja, wat hou je dan over? Misschien dat ik nog te weinig besef het gebed als enige wapen. Nou, daarvoor kwam het ook goed uit dat we begonnen zijn met te lezen het laatste hoofdstuk uit de profetie van Micha. Hoe kwam dat op u over? Als dat begint met wee mij. Dat is als het ware een aanklacht naar jezelf toe. Iets van ongelukkige, zoals ik eraan toe ben. Wat is er dan aan de hand, Micha? Wat maak je mee? Wat maak je door? Nou, Micha die stelt zich voor, net alsof hij een boer is die zijn landerijen langs gaat, zijn wijngaarden en waar zijn vijgenbomen staan. Een beeld wat in Israël heel erg bekend is. En dan gaat hij zoeken naar vruchten. Naar opbrengst, naar oogst. Ja, dat doe je zelf ook als je een boomgaard hebt. Ben je toch benieuwd naar? Daar doe je toch voor? Maar wat als dat nou geweldig tegenvalt? Als je daarin diep, diep teleurgesteld wordt. En dat niet alleen. Daarbij komt ook nog, er is niemand die goed doet. Er is niemand die trouw is en betrouwbaar. Er is geen enkele rechtvaardige te vinden. Er is geen mens meer die God oprecht dient. En je moet uitkijken met wie je in contact treedt. Met wie je vriendschap aanknoopt. Met wie je een netwerk opbouwt. Want is die ander wel te vertrouwen? Heel opvallend. Als je dit zo leest aan het begin van Micha 7, dan denk ik van, hoeps, daar gaat Micha 6 vers 8. Die bekende tekst die de vorige keer aan de orde kwam. Het is een heel somber, een heel anti-goddelijk en anti-gelovig beeld dat hier wordt getekend. Als je dat zo leest, het zijn maar 7 versen. Je wordt als het ware in die put meegezogen. En je voelt je diep, diep ongelukkig. En het is volkomen te begrijpen. Haast zie je hier iemand als Elia voor je. Ook een profeet. Die klaagt dat hij als enige is overgebleven. En hij legt zich dan moedeloos en wanhopig neer onder een jeneverboom. En hij wil niet liever dan dat God hem wegneemt uit dit leven. Want hij ziet het niet meer zitten. Nu was het wel zo dat het uit Elia's persoonlijke teleurstelling komt. Het heeft een privé zo geraakt. Maar Micha die klaagt hier nog als een vertegenwoordiger van heel zijn volk. Waarbij die weet dat God trouw is gebleven. Maar ondertussen stellen de mensen van God niks meer voor. Eigenlijk vormen die enkele versen die we samen gelezen hebben een heel droevige weergave van het volksleven uit de dagen van Micha. Er is geen vertrouwen meer. Niemand vertrouwt ook iemand meer. En rechtspraak, die is zo krom als wat. Een centenkwestie geworden. En dat zijn toch grondslagen van de samenleving. En als die wankelen, ja wat dan? Het totale leven wordt ontwricht. Families? Nee, Micha heeft het niet over hun vaderdag. Hele huisgezinnen liggen overhoop met elkaar. Uit elkaar. En je beste vriend, die wordt de ergste vijand. En van goede verhoudingen in gezinnen en familie en relatie is geen sprake meer. Een zoon keert zich tegen zijn vader. Een dochter tegen haar moeder. Wat een twist en haat en verdeeldheid en nijd. Wat een wereld, wat een toestand. Dan slaat de schrik je toch om het hart. Maar het kan toch niet bestaan, hè, dat je die toestand in de wereld om je heen alleen maar aanziet, met leden ogen beschouwt. En dat je daar verder geen hand naar uitsteekt. We zijn toch geen neutrale toeschouwer? We zijn toch geen schouderophalende gelovigen geworden? Die mogen niet bestaan. Alsof je de dingen langs je koude kleren kunt laten afglijden. Onbetrokken. Onverschillig misschien wel. Moet je nagaan dat Micha hier de mensen vergelijkt met een doornstruik. En een doornhaag. Heel beeldend je. Je loopt schrammen aan die mensen op, je bezeert je eraan, je haalt je kleren eraan open. Er is geen doorkomen aan. Het zijn beelden die Micha gebruikt om ons de situatie van de mensen gelovigen in zijn dagen te tekenen. Ja, wat moet je daar nou mee? Als je in zo'n situatie zit waarin alles je tegen is. Als je leeft in een wereld waarin je alles tegenkomt. Waarin alles klaar is met God. Waarin het juist anti-God is. Dan zou je, als je niet beter wist, misschien ook het bijltje er wel bij neergooien en de moed verliezen. En ik denk dat ik het helemaal niet vreemd gevonden zou hebben als Micha op een gegeven moment een punt gezet had. Dit hou je toch niet vol. Als je in zo'n situatie probeert geloviger te zijn. En iets van God probeert uit te dragen. Ja, hoe hou je in zo'n golvende zee je hoofd boven water? Weet jij het? Maar dan is juist het vreemde dat we het tegendeel zien. Niet een Micha die zegt van, nou, voor mij hoeft het niet meer. Maar dat Micha spreekt van perspectief, uitzicht. Weet u wat je als gelovige in zo'n situatie kunt doen, moet doen? Nee, dat is niet goedkoop. Dat is niet blijven lachen. Maar wat Micha ons hier voorschrijft, is uitzien naar de Heere. Zelf zal ik echter uitzien naar de Heere. Moet je even letten op de kleine woordjes waar je haast overheen zou lezen. Dat woordje echter bijvoorbeeld. He, dat tekent de tegenstelling. Zelf zal ik daar en tegen. Zelf zal ik tegen alles in. Hij ontkent niet waar hij middenin zit. Hij hobbelt daar ook niet makkelijk aan voorbij of overheen. Nee, echter. Maar toch, nochtans. Eigenlijk, hè? Eigenlijk is dat kleine woordje echter, dat is geloofstaal. Maar toch. Ondanks al die tegenstand. Ondanks wat over me heen rolt. Ondanks waardoor mijn kleren gescheurd worden en ik er niet zonder kleerscheuren van afkom. Ondanks dat alles. Wie doet me wat? Wat doet me wat? Tekenend. Zo'n geloof. Waarbij het vertrouwen op God gevestigd is. En dat wordt ook zo verwoord. Onder woorden gebracht. Het vertrouwen op God. Die hem er als het ware bovenuit tilt. Die de omstandigheden niet 1, 2, 3 wegtovert. Als sneeuw voor de zon, als druk op de knop. Nee. Wat hier in het 7e vers wordt gezegd, dat is eigenlijk een getuigenis. Eigenlijk vormen die woorden het grondpatroon van het leven van een gelovige. Door alle eeuwen heen. In alle tijden. Wij hebben dat in onze catechismus zo mooi verwoord, gelijk aan het begin. Wat is nou je houvast? In leven en in sterven. Wat is nou je enige troost? Wat is nou het enige wat overblijft als heel de verdere rest wegvalt of tegen je is? Wat biedt je dan nog houvast? Ook als mensen je diep teleurstellen. Ze moeten je niet, ze willen je niet, ze dulden je niet. Ze staan je naar het leven. Ja, wat moet je dan? Nou, wij kunnen met elkaar best wel bedenken, denk ik. Als ik zo af en toe eens iemand een beurt zou geven, dan zouden wij misschien gaan klagen. Of we zouden opstandig worden. We zouden gaan mopperen. Of wij ballen onze vuist. Of we laten ons hoofd zakken. Nee, zegt Micha, ik kijk omhoog. Hij kijkt er als het ware bovenuit. En hij ziet uit naar de Heere. Wat is dat? Uitzien. Dat is in feite een werkwoord, zou je kunnen zeggen. Dat hoort, dat vastgekoppeld zit aan het geloof. Uitzien. Uitzien, dat is afzien van jezelf. En afzien van alles wat er zich rondom je afspeelt en je naar het leven staat. Afzien van je eigen kennen en kunnen, je eigen spierballen en je krachttermen. Zo kun je dat eigenlijk best wel verwoorden. Geloven is afzien. Maar ook opzien. en uitzien. Midden in de omstandigheden waarin je verkeert, en of je nou hier in een vrij Nederland bent of in een land als Noord-Korea, afzien, opzien, uitzien. Erboven uitzien. Omdat je weet dat God er is en dat Hij je zijn woord heeft gegeven en dat je daarop hoopt. En verder niks. Daarop hoop. Daar ligt je verwachting. Omdat je gelooft, hè? Omdat je gelooft. En daarom weet dat er meer is dan dat je ziet zo links en rechts, waarvan je moet afzien. Dat er meer is, eeuwig meer is. Wat God belooft. Zijn woord dat betrouwbaar is. Te midden van iedereen die teleurstelt en die zich tegen je opzet. Die je het leven, en bovenal het leven van het geloof, moeilijk maakt. Dit weet je vast. God zal mij nooit begeven. Hij is de getrouwe. Hij is die hij is. Uitzien, dat is dus niet van, we zullen wel zien, wat schip strandt. Nee, uitzien heeft iets in zich van verwachten. Heel concreet. Niet op het onbekende steunen, niet op het onbeloofde, niet op een misschientje afgaan, maar op de God van mijn heil. De God die redding verschaft, die uithelpt en die in Jezus Christus zaligmaker is. Het woord wachten dat hier gebruikt wordt, dat is dan ook niet het afwachten, maar verwachten. He, als je uitziet, als je ergens naar uitkijkt, dan wil je eigenlijk hoe eerder, hoe liever dat het eraan komt. Anders dan hoef je niet uit te zien. Als je verwacht, dan zie je gespannen uit. He, haast zie je het al komen. En je tuurt met je hand boven je ogen. En je strekt je uit en je bent als het ware een en al, ja, onrust, heilige onrust en activiteit. Want je weet het, mijn God zal mij horen. Dat is geloofsvertrouwen. Ja, maar wanneer dan? En ik bid al zo lang. En uit welke hoek komt dan die gebedsverhoring? Ik weet het niet. Maar ik hoef dat ook niet te weten. Hij zal het doen. Dat is genoeg. Hij zal horen. Dat is genoeg. Als het ware door die donkere tijd heen boort Micha met het oog van het geloof naar het licht. Met als het ware een onzichtbare telescoop van het geloof. Door de nacht van smart en zorgen weet hij zich toch bij God geborgen. En wat er dan ook hem tegen is. Bergen hoog. En welke machten ook. Maar God zal me horen. Is dat niet het geheim om staande te blijven? Ook vandaag de dag, hoor. Dit is niet alleen van zoveel jaar voor Christus. Dit is niet alleen voor Noord-Korea bedoeld. Dat is ook voor u, voor jou, voor mij. Om staande te kunnen blijven is gebed het enige wapen in de wetenschap. Mijn God zal mij horen. En dit is natuurlijk een prachtige tekst om op een aanzichtkaart te schrijven en, ja, richting die gebieden te sturen waar de kerk vervolgd wordt. Maar hang hem ook zelf maar boven je bed. Of in de keuken. Of schrijf hem maar voor in je agenda. Of plak hem maar voor op je fiets. Mijn God zal mij horen. En daarom zie ik naar hem uit. En daarom hoop ik op hem. En daarom verwacht ik het ook van hem. Want vergis je niet, hoor. We horen de verhalen uit Noord-Korea. En we vinden het erg. En het is ook erg. Het is echt om te huilen. Maar verslik je niet in de verleidingen waar jij en ik aan blootstaan. Ook vandaag de dag. Die proberen je ook in te pakken en te pakken te nemen. Zodat je bij God vandaan gehouden wordt. Op een hele sluwe slinkse manier. En het kost je nog niet eens je leven zoals daar. En je wordt er nog niet eens om vervolgd. Maar je gaat er wel aan. Mijn God zal mij horen. En daarom bid ik. Daarom vouw ik mijn handen en ik maak me klein op mijn knieën. En ik weet het. Dan heb ik om Jezus wil ook perspectief, uitzicht, doorzicht. Als je dat nou overslaat, hè, heel dat gebedswerk. Nou, ik mag het misschien niet vragen, maar ik vraag het me wel af. Ben je dan eigenlijk wel een gelovige? Als je het zonder God en gebod en gebed af kunt. Als je nauwelijks of niet weet hebt van wie God is. En hoe lief hij je heeft. En dat hij je zijn woord heeft toevertrouwd. Ik ken iemand. Dat is al even geleden. Die in zijn leven ten lange leste ook alles en iedereen tegenkwam en tegen zich kreeg. En geen moeder lief hielp hem. En ten lange leste dacht hij aan te kunnen kloppen bij God, zijn God. Maar toen werd de aarde donker. Hij had gehoopt, gedacht, mijn God zal mij horen. Maar zelfs die verwachting werd veranderd in een vraag. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U kent die iemand. U kent hem. En u weet ook het antwoord op die vraag. Daarom werd hij verlaten. Dat wij hier en daar en wereldwijd en waar dan ook nooit meer door God verlaten zouden zijn. Dan kan ik verder, vol goede moed, gevuld, gevoed door de tegenwoordigheid van zijn geest. Dan kan ik verder met het gebed als enige wapen. Bidden? Ik heb er mijn handen vol aan. Jij ook? U ook. Amen. We zingen nu samen op toonhoogte 231. Laat me in u blijven, groeien, bloeien. Ik kan mezelf geen wasdom geven. Nee, Heer, ik wil van u niet scheiden. Ik blijf de uw altijd. Blijf gij de mijn. Dan blijft mijn ziel voor u gewonnen. Op toonhoogte 231. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u om u te danken. En daar hebben we onze handen vol aan. U te danken voor wie u bent en blijft, ondanks wie wij zijn. U te danken dat u woord houdt en trouw bent. U te danken dat uw naam waar is. Ik ben die ik ben, de betrouwbare, die doet wat hij zegt. Om u te danken dat u zorgt. Ook al kunnen we het heel vaak zelf, denken we. Maar wat komen we onszelf vaak tegen? En wat is het goed om te leven in afhankelijkheid, in ootmoed, in kleinheid. Weethebbend van u als die grote God die het nooit uit handen loopt. Die het al regeert. Ook al snappen we dat niet altijd. Heren, we danken u voor de vrijheid die we mogen genieten. Om naar de kerk te kunnen gaan. Om de kerkradio aan te zetten. De vrijheid die we genieten. Maar die we soms ook niet aankunnen. En dan verandert het zo gemakkelijk in vrijblijvendheid. Maar geef dat het ons niet loslaat, o God. Dat waarmee u ons te pakken neemt. Met uw woord, met uw geest. Om ons te betrekken bij de dingen van uw koninkrijk. Om ons erop te wijzen. Dat we het van u mogen en moeten verwachten. Omdat u die God bent die uithelpt. Omdat u die God bent die hoort. Omdat u die God bent die niet doof is. En daarom laat ook voor ons het gebed het enige wapen zijn om staande te kunnen blijven in de strijd van het geloof, in de strijd tegen alle machten om ons heen. En datzelfde bidden we u ook voor de mensen in Noord-Korea. We kennen hen niet. We kunnen ze ook niet verstaan. Maar in Jezus' naam mogen we elkaar wel opdragen voor uw troon. Om te bidden om hou vast. Midden in die barre, boze situatie waarin zij zich bevinden. En dat hun regeringsleider zich als hun God wil laten aanbidden. Heere God, geef dat ze de knie buigen voor u. En dat ze ook merken dat dat mag worden doorgegeven en voorgeleefd naar anderen toe. Soms met gevaar voor eigen vrijheid, met gevaar voor eigen leven. Geef dat ze u niet afzweren, maar het geloof behouden. Heren, laat ons telkens weer opnieuw voor hen bidden. Ook als we over hen lezen, in het kerkblad bijvoorbeeld of via andere media. We bidden u voor de mensen in Bangladesh, waar christen zijn ook vaak geloven tegen de klippen op is. Maar u bent de rots. U bent die steenrots die niet van wijken of wankelen weet. Nog hier in het vrije Nederland, nog daar in het gebied wat door moslims wordt beheerst. Heren, we denken ook heel in het bijzonder aan die mevrouw in Soedan die onlangs beviel van een kleine. Die schonk ze het leven, terwijl haarzelf de doodstraf boven het hoofd hangt. Geef, Heere God, aan allen die haar kunnen maken en breken, het inzicht dat zij geen goden zijn, maar dat u het bent. De God van leven en dood. De God aan wie we ons in leven en sterven mogen toevertrouwen. En geef zodoende ook aan haar, hou vast. En dat ze merkt dat het gebed het enige wapen is. Juist in die strijd waarin het zo vaak onderop liggen is. Geef, Heere, dat tegen de verdrukking in ontdekt wordt door hoe langer hoe meer mensen. Dat u die God bent die uw woord waar maakt, gestand doet. En dat we er daarom op kunnen gaan staan. Heren, we bidden u voor wereldwijd. Mensen die moeite moeten doen om uit te komen voor die ene naam onder de hemel gegeven. En vaak is dat bij ons ook het geval. Misschien omdat we te verlegen zijn, te teruggetrokken, of we schamen ons. Wilt u ons dat afhandig maken? Zodat we ons het evangelie niet schamen, maar die ene naam eerlijk en open erkennen, belijden, uitdragen. Als we bemachtigd zijn in de wereld om alles oranje te kleuren, zouden we dan niet bij machte zijn om die ene naam te noemen, in eerbied, hoog te houden en die te belijden? Heere God, geef dat we zo ieder op zijn of haar plaats onze taak verstaan. En dat niet in eigen kracht, maar gedreven door uw geest. En dat we zo in woord en daad, in denken en doen, u bedoelen. U op de eerste plaats en op de laatste plaats en alle plekjes ertussenin. Neem ons zo in uw hoede, ook het verdere van deze week weer. Bewaar ons heel dicht bij uw hart en laat ons maar merken dat het uw ernst is. Zorg voor een ieder wiens levensweg door diepe dalen gaat. Zorg voor een ieder wiens levensweg gemarkeerd wordt door o zoveel vraagtekens. Geef dat we mogen uitzien, daarbovenuit zien, op u. En bidden in de wetenschap dat u hoort. Niet omwille van wie wij zijn, of omdat wij het waard zijn. Maar enkel en alleen op grond van de weg en het werk van uw Zoon Jezus Christus. Die bijna als laatste riep, mijn God, waarom hoort u nou niet? Waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij nooit meer door u verlaten zouden zijn. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Voordat wij Psalm 138 gaan zingen, mogen we nog onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het jeugdwerk, de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het onderhoud van de begraafplaats. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we dus Psalm 138, alle vier de verzen. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En daarom zingen we in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138. Ga dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.